De eerste vraag luidt, kun je de vrede met God weer kwijtraken? Hierbij denk ik aan Hebreeën 6, waar gelovigen de Heilige Geest deelachtig geworden zijn. Heel kort daarover, want dat is een heel lang onderwerp, als je het helemaal wil uitspitten. Ik denk dat het in Hebreeën 6 gaat over mensen die nooit vrede met God gehad hebben. Er is geen afval der heiligen. Die mensen, de verstgaande uitdrukking die wordt hier ook geciteerd, is dat ze de Heilige Geest deelachtig geworden zijn. Maar ik geloof dat dat daar niet hetzelfde betekent als dat zij de Geest ontvangen hebben. Ze hebben deel gekregen aan de Heilige Geest, zoals het eigenlijk ook geldt voor elk kind in een christelijk gezin. Zolang het nog niet persoonlijk de Heer Jezus heeft leren kennen, heeft het toch deel aan de Heilige Geest. Het gaat mee naar de kerk of naar samenkomst. Het bevindt zich op dat terrein waar de Heilige Geest werkzaam is. Ik heb het idee dat in Hebreeën 6 niets is dat ons dwingt aan te nemen dat het daar gaat om mensen die werkelijk ooit vrede met God gehad hebben. Met andere woorden, ik zie ook in de schrift geen aanleiding om te geloven dat iemand de vrede met God weer kan kwijtraken. De vrede van God in die heel praktische zin, die kun je helaas maar al te goed kwijtraken. Dat zullen velen uit ervaring weten. Maar de vrede met God is een verhouding tussen de rechter en de zondaar op aarde die eens en voor altijd in Christus geregeld is. Daar kan niets meer tussen komen. De volgende vraag snap ik niet zo goed. Je zou het vuur uit je sloffen moeten lopen. Waarom is een mens vijand van vrije genade? Nou, in elk geval kan ik dit zeggen, dat het woord vijand in Romeinen 5... niet zozeer betekent dat die mens een vijand van de vrije genade is. Hij is een vijand van God. Dat kan wel inhouden dat hij ook niet de vrije genade wil. Het zal wel aansluiten bij wat ik straks gezegd heb over die mensen die voor eigen rekening willen staan en zelf verantwoordelijk zijn willen voor hun daden ook tegenover God. Waarom zou een mens vijand van vrije genade zijn? Wel vanuit de mondigheid en je zou zelfs kunnen zeggen de trots van de mens. Wat er kort na de oorlog een professor Smits in de hervormde kerk die dat ook zo heeft uitgesproken. Ik wil voor mijn eigen daden staan. En wat die genade betreft geef mijn portie maar aan Vicky, was zijn beruchte uitspraak. En puur natuurlijk gezien kun je daar wel iets van begrijpen. Wij worden opgevoed als kinderen al met de gedachte dat wij de consequenties van onze daden moeten aanvaarden. We kunnen wel zeggen, dat zeggen kinderen ook heel hard en grote mensen ook nog wel eens een keer, ja, maar ik deed het niet expres. Ja, dat moest er nog bij komen. Ook al deed je het niet expres, je kunt als je iemand doodrijdt, per ongeluk, hele zware straf krijgen. En dat is maar goed ook. Wij moeten de gevolgen van onze daden aanvaarden. Wel, als we dat nu onze kinderen voorhouden, en dat is een normale zaak in de samenleving, dan kun je je puur natuurlijk gezien best voorstellen dat mensen dat ook in het geestelijk vlak doortrekken. Een mens moet de consequentie van zijn eigen daden aanvaarden. En mensen die het evangelie niet goed begrijpen, kunnen dus ook heel makkelijk zeggen, dat geldt dus ook in het geestelijk. Het is toch te gek dat een ander voor jouw zonde zou moeten opdraaien, dan moet je zelf voor opdraaien. Aanvaard de consequenties. Maar ik zeg er dan wel bij dat ze het evangelie niet goed begrijpen. Want als dat werkelijk het geval zou zijn, dan zou geen enkel mens behouden kunnen worden. Want wij kunnen die consequenties niet aanvaarden. Het is als de man in de gelijkenis van Matteüs 18, die omgerekend naar vandaag een schuld van miljarden euro's heeft. En hij moet in de gevangenis geworpen worden, net zolang tot hij de laatste cent betaald heeft. Nou is de gevangenis sowieso al een slechte plek om geld te verdienen. Dus hoe moet die man die miljarden schuld ooit betalen? En de Heer Jezus vertelt die gelijkenis zo om duidelijk te maken dat deze man dat ook nooit en ten nimmer kon. En dan is er nog maar één uitweg. En dat is de genade. Die ontvangt hij dan ook. Het punt in de gelijkenis is dat hij die dan misgunt aan anderen. Maar in eerste instantie, met zo'n geweldige schuld kun je alleen nog maar uit genade leven. Anders is het radicaal afgelopen met je. Dus het klinkt wel stoer om voor de gevolgen van je eigen daden te willen opdraaien. Maar in werkelijkheid zou dat betekenen voor alle mensen eeuwige verlorenheid. Als door Adam alle mensen zondaar zijn geworden, waarom worden dan door Jezus, die zoveel meer en groter is, niet alle mensen gered? Dat is een goede vraag. Het is ook een moeilijke vraag. Wat wil u horen, het gomaristische of het arminiaanse antwoord? Ik zal ze allebei geven. Mag u zelf kiezen. Het gomaristische antwoord, oftewel het contra-remonstrantse antwoord, luidt natuurlijk omdat niet alle mensen uitverkoren zijn. Dat is een juist antwoord, maar het is niet erg volledig en het is ook niet erg bevredigend. Want de vraagsteller, ik zie hem alweer voor me, die komt straks weer met een nieuw briefje. Waarom moet de duivel zo succesvol zijn? Waarom heeft God dan niet alle mensen uitverkoren? En dan kunt u zich wel verschuilen achter de soevereiniteit van God. Maar die vraagsteller die blijft aandringen. Waarom zou je je niet een soevereine God kunnen voorstellen die alle mensen datzelfde heil schenkt? Dus zullen we stiekem het Arminiaanse antwoord er ook bij geven? Het Arminiaanse antwoord is niet alle mensen worden gered omdat niet alle mensen het evangelie willen aannemen. Hé, hey, denkt u, ja, maar er zit wel wat in. Ja, maar zo is het ook. Denkt om zo zwart-wit staat het niet tegenover elkaar. Hè? In de Dordtse leerregel staat het heel mooi en heel goed uitgedrukt. Maar niet bevredigend voor het intellect. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Het staat er zo, met mijn woorden dan. Als u behouden wordt, is dat door pure genade van God. En als je verloren gaat, mag je nooit zeggen dat komt omdat ik niet uitverkoren was. Maar dan moet je bedenken dat je verloren gaat door je eigen schuld. Daar zit natuurlijk iets in dat voor ons logica rammelt. Want als je nou gered wordt door pure genade van God, dan lijkt dat helemaal buiten onze verantwoordelijkheid om te gaan. Terwijl als iemand verloren gaat, dan is het ineens zijn eigen schuld. Maar daarin geven de vroede vaderen van Dordt al aan dat je het niet alleen maar op de soevereiniteit van God kan schuiven. In die valstrik zijn ze niet gevallen. Dat is pas veel later gebeurd. In de gereformeerde wereld. Dat mensen zozeer op de soevereiniteit van God gingen hameren, dat er van die verantwoordelijkheid niets meer overbleef. En de mens lijdelijk was en een stok en een blok. Dat was niet Dordt. Daarom aan die rechterkant in de bevindelijk gereformeerde gezinten houdt men zich niet echt aan de Dordtse leerregels naar mijn overtuiging. Daar wordt die spanning veel beter gehandhaafd. Die spanning tussen de soevereiniteit van God enerzijds, maar ook de verantwoordelijkheid van de mens anderzijds. En dat is wat Arminius bedoeld had, alleen hij sloeg ook weer door. Dat is het vervelende met deze dingen, maar het is ook wel begrijpelijk, het is zo ingewikkeld. Maar als ik dus het antwoord zou geven, dan zou ik zeggen, niet alle mensen worden gered, omdat niet alle mensen het evangelie willen aannemen. God wil wel, hij wil dat alle mensen behouden worden, maar die mensen willen niet. Je ziet dat, het klinkt Arminiaans, maar het is zo bijbels. Als de Heer Jezus Jeruzalem nadert en hij weent over de stad, dan zegt hij, luister goed. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen gelijk een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Ik wilde wel, maar jullie niet. God biedt, heb ik straks gezegd, alle mensen het evangelie aan. En hij wil ook dat ze het allemaal aannemen. En dat niet alle mensen behouden worden is omdat niet alle mensen het willen aannemen. Ik weet wel dat daar ook weer niet het hele verhaal mee is gezegd. Dat het ook die kant is van de soevereiniteit van God. Maar probeer op zijn minst die beide kanten met elkaar in evenwicht te houden. Want te vaak is de verantwoordelijkheid van de mens volledig opgeofferd op het altaar van de soevereiniteit Gods. Het omgekeerde is net zo verwerpelijk, daarom ging Arminius de mist in. Door die soevereiniteit van God te reduceren tot het idee dat God van tevoren wist wie in hem zouden gaan geloven. Nou, dat is geen soevereiniteit. Als we het heil hebben aangenomen, moet het dan nog toegepast worden? Ik heb even zitten tobben over die vraag. Ik denk dat daarachter zit dat, en het is eigenlijk hetzelfde wat we net hadden, dat het aannemen een daad is van ons, in overeenstemming met onze verantwoordelijkheid. Maar als het alleen maar iets van ons bleef, dan zou het net lijken alsof God er niet aan te pas kwam. En loop je dan niet gevaar om met een gestolen Jezus naar de hel te gaan, zoals men dat in sommige kringen uitdrukt. En daarom neem ik het gezonde element, zoals ik dat althans in die vraag meen te beluisteren, zo op. Dat ook in de bekering wij die twee kanten van de zaak beide terugvinden. Bekering is een zaak van de verantwoordelijkheid van de mens. En dat wordt uitgedrukt in het feit dat wij het evangelie moeten aannemen. Maar het is ook een zaak van de soevereiniteit van God, van de vrije genade van God, die dat heil aan ons hart toepast. Dus die twee woorden hier, aannemen en toepassen, laten precies die twee kanten zien. Verantwoordelijkheid tegenover soevereiniteit. Niet tegenover, maar eigenlijk samen naast elkaar. Nog een andere vraag. Je weet, Hollanders zijn een volk van theologen. Wat heb ik nou eigenlijk straks zitten verkondigen? Was dat nou algemene verzoening? Was dat algemene genade? Even dat u precies weet welk etiket u erop kan plakken. Het was niet algemene verzoening, maar het was wel algemene genade. Hier komt de uitleg. Algemene verzoening is de leer die je in sommige evangelische kringen vindt, misschien wel in een heleboel. Dat is de leer dat Christus de zonde van alle mensen gedragen zou hebben. En de reden dat sommige mensen toch verloren gaan is om vanwege hun ongeloof. Dus Christus heeft al hun zonden gedragen. Zulke predikers zeggen ook tegen de mensen: de Heer Jezus heeft jouw zonden gedragen. Je hoeft alleen nog maar te geloven. En als mensen het dan niet geloven, gaan ze om dat ongeloof verloren. Nou, in eerste plaats lees je nergens dat Christus de zonden van alle mensen gedragen heeft. Zelfs niet in 1 Johannes 2 vers 2. Maar in de tweede plaats, het zou ook erg inconsequent zijn. Is ongeloof dan soms geen zonde? Zouden al de zonden gedragen zijn, uitgedeld door het bloed van Christus, en de mensen al om dan die ene zonde verloren gaan, de zonde van het ongeloof? Heeft Christus die ene zonde dan niet uitgeboet? En bovendien is het te rijmen met wat we lezen in Openbaring 20, dat de mensen, de goddelozen, geoordeeld worden naar hun werken. Dat kan toch helemaal niet als die werken al door het werk van Christus zijn uitgedelgd? Dus ik geloof niet in een algemene verzoening. Dat is moeilijk, ik maak het mezelf nu moeilijk, want ik heb wel gezegd, het evangelie wordt aangeboden aan alle mensen, dat is ook zo. En nu zie je weer hoe belangrijk die voorkennis van God is. Ik zal nooit van tevoren tegen iemand zeggen: geloof in de Heer Jezus, want hij heeft jouw zonde gedragen. Ik zeg wel: geloof in de Heer Jezus, want het werk is zo groot dat hij volbracht heeft dat alle mensen kunnen komen. Maar Christus heeft de zonde gedragen van al diegenen die ook daadwerkelijk komen. Ik geloof dus niet in een algemene verzoening, al helemaal niet in een alverzoening, maar ik geloof wel in een algemene genade. Dat wil zeggen een genade van God die aan alle mensen wordt aangeboden. En zoals men dat in sommige kringen noemt, een welmenend aanbod van genade. Dat wil zeggen, God meent het ook. Het is niet zo dat hij, als hij een uitverkorene voor zich heeft, dat hij het wel meent, en als hij een verworpene voor zich heeft, dat hij het dan niet meent. Daar gaat weer de menselijke logica op de loop, die één klein stukje van de waarheid gezien heeft, en nu met een ijzeren logica op grond van dat stukje van de ene redenering tot de andere komt en allerlei schriftgedeelten en schriftwaarheden daarbij onder de tafel schoffelt. Zo werkt het niet. De gevolgen van het werk van Christus strekken zich uit tot alle mensen, hebben wij gezien. Dat moet je laten staan, ook al klopt dat dan niet met onze logica. Nu komen er een heleboel vragen over verdrukking. Dat zat erin. Ik zal u een paar voorlezen, want ik kan ze beter in samenhang behandelen. Uit eigen ervaring weet ik dat omstandigheden, in mijn geval lichamelijke, de geestelijke voordelen uit vers 3 en 4 kunnen uitwerken. Toch zijn dit volgens u geen verdrukkingen. Hoe belangrijk is dit label ten opzichte van bijvoorbeeld beproevingen of kastijding door de Vader? Kunnen deze twee laatste zaken inderdaad ook tot volharding, beproefdheid en hoop leiden? In de hoop van het ziek zijn, waarbij ik me wel blijf uitstrekken naar genezing. Ja, ik heb geen enkele schriftgrond in het Nieuwe Testament om dit woord voor verdrukkingen toe te passen op die problemen die wij delen met heel veel ongelovigen. Ziek zijn, huiselijke omstandigheden, zakelijk pech, allerlei andere financiële tegenslagen, noem maar op. Zoals ook sommige anderen in de vragen dat soort dingen opsommen. Verdrukking betekent altijd in het Nieuwe Testament, nou, niet altijd, er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je gaat trouwen in 1 Korinthe 7, dan moet je verdrukkingen in het vlees verwachten. Maar in het algemeen betekent verdrukking tegenstand van anderen die jou als gelovig mens niet accepteren. Ik lees even een paar vragen door. Moet ik verlangen naar en bidden om verdrukking, opdat de liefde Gods in mijn hart wordt uitgestort? Dat opdat is een misverstand. Paulus zegt niet opdat. Eerst verdrukking en dan de liefde Gods. Die liefde Gods wordt in je hart uitgestort op het moment dat je tot geloof komt. Alleen het bijzondere is dat door die verdrukkingen en die beproefdheid en die volharding, dat wat in je hart is uitgestort zo mooi aan het licht komt. Je was je daar eerst helemaal niet zo van bewust. Maar juist wanneer je het nodig gaat hebben, dan ga je ervaren wat heerlijk het is dat je het ontvangen hebt. Dus het is niet de verdrukkingen op dat, maar in die verdrukkingen komt tot uitdrukking wat je al lang ontvangen hebt. Kunt u een voorbeeld geven van een verdrukking? Zijn dat aanvechtingen in het geloofsleven? Nou, dat heb ik dus al gezegd, dat is het niet. Is er in Nederland verdrukking vanwege het geloof? Komt zonder verdrukking het werk van de Heilige Geest openbaar? En nog iemand die vraagt van, nou, dan hebben wij wel pech dat wij in Nederland wonen, want wij hebben hier geen verdrukking. Verdrukking in vers 3 heeft volgens WJO, dat ben ik dus, te maken met geloof. Je wordt verdrukt vanwege je geloof. Dit geldt dus kennelijk niet zozeer voor ons in Nederland. Worden wij dus niet geleid tot volharding, beproefdheid en hoop, omdat wij niet verdrukt worden? Of kun je onder verdrukking ook verstaan problemen in je huwelijk, met gezondheid, financiën, etcetera. Lieve mensen, Paulus schrijft aan Timotheus, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Als u zegt dat u geen verdrukking kent in Nederland, dan is er iets met u mis. Want elke gelovige die godvruchtig leeft, die zal in Nederland vervolgd worden. En ik zal u vertellen, dat nog niet direct misschien waar Paulus aan denkt, maar verdrukking vanwege je geloof, daar heb je in Nederland eerder kans van dat je dat van de kant van medechristenen zult ondervinden dan van ongelovigen. Als je met gelovigen, die al wat ouder zijn, spreekt over de beproevingen die zij in hun leven vanwege hun geloof hebben moeten ondervinden, dan zul je in ons land, ik heb het nou niet over Noord-Korea en dergelijke, dan heb je in ons land een grote kans dat de meeste beproevingen die mensen hebben ondervonden van de kant van medechristenen kwam. Waar het om gaat is dat ieder die niet alleen maar tot een kerk behoort. Het is helemaal geen schande om te zeggen dat je hervormd of gereformeerd of katholiek bent of wat dan ook, of baptist. Maar wie consequent leeft volgens zijn geloof, moet de tegenstand oproepen van anderen die die weg van u niet zullen kunnen accepteren. Paulus heeft vele verdrukkingen ondervonden van de kant van de wereld. Nou, dat is in Nederland veel minder. Maar Paulus heeft ook verdrukkingen ondervonden van de kant van medechristenen. Aan het einde zegt hij zelfs in 2 Timotheus dat hij door allen verlaten was. En dat waren niet de ongelovigen, dat waren zijn broeders en zusters. Die hem niet konden volgen omdat hij consequent was. En consequent de lijn van Christus wilde volgen. En vandaag aan de dag, degene die consequent pal willen staan voor het evangelie, zoals de Bijbel ons dat leert, zullen in menige kerkelijke kring kunnen stuiten op verzet van de kant van de traditie, om maar één voorbeeld te noemen. En de overgeleverde leer, waar mensen liever zich aansluiten bij overgeleverde theorieën dan bij de klare uitspraken van het woord van God. In die zin houd ik staande wat Paulus zegt aan Timotheus, allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. En dat is maar goed ook, want anders zouden we inderdaad maar weinig kunnen leren van de volharding, de beproefdheid en de hoop. Ondanks dat ik zelf in dat opzicht een bijzondere ervaring, daar is iemand, dat neem ik er meteen bij, die een vraag heeft naar aanleiding van wat ik de vorige keer gezegd heb over het verstaan van de stem van God. Nou, dat is niet altijd een gesproken woord in je hart. Maar als je zelf heel veel aan kritiek blootgesteld bent, kritiek omdat je consequent naar de schrift of naar bepaalde schriftuurlijke waarheden wil leven, als je met die kritiek naar de Heere God gaat, omdat het je wel eens te zwaar wordt, het heeft elk mens. Elke gelovige heeft het daar wel eens heel moeilijk mee. Dat zie je bij Paulus ook. Juist als het komt van medechristenen, nog meer dan wanneer het komt van de kant van de wereld. Dan geeft God soms heel bijzondere antwoorden. Voor mij was dat op een bepaald moment toen het me ook eens te veel werd en ik in het bos ging wandelen, omdat ik wilde dat, ik heb niks voor te schrijven, maar omdat ik ernaar verlangde dat de Heer me daar een antwoord op zou geven. En toen bepaalde hij mij op een bijzondere wijze bij het slot van Handelingen 13. Waar we lezen hoe Paulus zwaar verdrukt werd van mensen die in zekere zin ook zijn broeders en zusters genoemd konden worden, zij het dan naar het vlees, namelijk de Joden. Het moet voor Paulus ontzettend pijnlijk zijn geweest dat waar hij kwam op de zendingsvelden en sprak in de eerste plaats tot zijn Joodse broeders en zusters naar het vlees, dat die het evangelie massaal afwezen. En dan staat aan het slot van Handelingen 13, en ik geloof dat het van de Heer was dat hij me dat onder de aandacht bracht, dat Paulus, en dat heeft hij moeten leren, dat heeft de Heer Jezus de discipelen voorgehouden, het stof van zijn voeten afschudde en ging naar volgende mensen die wel wilden luisteren naar het evangelie. En Paulus heeft dat moeten leren. Want je moet daarmee leren omgaan. Ik heb straks al gezegd, dat leer je niet uit een boekje. Paulus heeft moeten leren wat de Heer Jezus een en andermaal in de evangelie zijn discipelen voorhoudt. Dat je je niet mag laten intimideren door degene die jou hun ideeën en opvattingen willen opdringen. Wat je gezien hebt van de Heer en van zijn woord, daar moet je pal voor staan, al zou je nog zoveel kritiek te horen krijgen. Al zouden de mensen, ik weet niet wat voor lelijke dingen over je schrijven of zeggen of verkondigen. Sta voor wat je van de Heer hebt ontvangen. Ga elke keer terug naar de Heer om zeker te weten dat je het van Hem hebt ontvangen. Want aan eigenwijzelingen die hun eigen theorieën willen vasthouden hebben we ook niets. Maar waarvan je zeker weet dat je het van Hem hebt ontvangen, laat je daarin door niets weerhouden. Of het komt van de kant van de wereld, of dat het komt van de kant van medechristenen. Schud het stof van je voeten en ga naar anderen die willen horen wat God je heeft gegeven. En zo geeft de Heer bemoediging. Zo leert Hij ons door dat soort ervaringen volharding en vandaar beproeving en vandaar hoop. Zo goed als ik straks gezegd heb dat onze aardse zegeningen, waar we zo vol dankbaarheid over zijn, waarbij we zo weinig toekomen aan de aanbidding van God wegens onze geestelijke zegening, luister maar naar de tafelgebeden, zo goed denken velen helaas, en dat blijkt ook uit de vragen, dat verdrukkingen zijn diezelfde dingen die we gemeen hebben met ongelovigen. Huwelijksproblemen, financiële problemen, gezondheidsproblemen. Wat is daarvoor typisch christelijks aan? Dat zijn de dingen die horen bij de gebrokenheid van dit aardse bestaan. En ik wil niet zeggen dat je daarin ook niet lessen kunt leren, maar dat zijn niet de beproevingen waar Paulus het over heeft, want dan zouden we ons daarna moeten uitstrekken. O Heer, geef ons alsjeblieft huwelijksproblemen, financiële problemen en gezondheidsproblemen. Daar kunnen we zo heerlijk van leren. Nee, daar hoeft niemand naar te verlangen. Maar je kunt je wel vragen stellen over de feit als je niet verdrukt wordt om je geloof. Ik werd een tijd geleden getroffen door die tekst uit Lucas, die hakt er dan ineens in. Ik heb hem al vaak gelezen, maar ineens zie je het dan staan. Ik denk, jongen, staat dat er echt, zeg? Er staat er echt. Dat is, wee u wanneer alle mensen goed van u spreken. Dan heb je echt een probleem. Wilt u dat even in uw oren knopen? Dan heb je echt een probleem. Dan moet je naar de Heer toe gaan zitten. Heer, wat is er mis met mij? Ik word aan alle kanten geprezen. Als u een werk voor God, een geloofswerk gaat ondernemen en iedereen juicht het toe, dan heb je een ernstig probleem. Dan kun je er zeker van zijn dat er iets grondig mis is. Als er zware kritiek komt, wil dat niet zeggen dat u op de goede weg bent. Zo simpel is het nou ook weer niet. Maar als u werkelijk van de Heer ervan overtuigd bent en u begint een werk van God op wat voor wijze dan ook, wees dan blij als er heftige kritiek komt. Want als allen u zullen prijzen daarin, weet u zeker dat het mis is. Wee u wanneer allen goed van u spreken. Dat is Lucas 6 vers 26 als u het na wil lezen. Wee wanneer alle mensen goed van u spreken, want op dezelfde wijze deden hun vaderen met de valse profeten. Zo, die kunt u in uw zak steken. Die is erg belangrijk. Dat zijn de verdrukkingen die elke gelovige die consequent voor de Heer wil leven zal ondervinden. Ook in Nederland, wees er maar zeker van. Dan een heel andere kwestie. De gelovigen, oh jongens, het is tijd trouwens. Hoe moet het nou? Nou, is nog eventjes. Het is nou toch donker, hè? Kan nog wel even. De gelovigen komen niet in het oordeel voor de witte troon. Akkoord. Nou, dat is al heel wat. Daar zijn een heleboel het helemaal niet mee eens, hoor. Dus ik heb al één punt gewonnen. De ongelovigen komen volgens Openbaring 20 uit het dodenrijk en worden geoordeeld naar hun werken. Dus Gods rechtsgang is dodenrijk, oordeel witte troon, hel. Kan hieruit worden geconcludeerd dat de hel, die denk ik nu nog leeg is, dat denk ik ook, de ongelovige gestorvenen zijn in de plaats der pijniging, zegt Lucas 16, dat is het voorgeborgde. Ze zijn nog in het huis van bewaring. Dat is erg genoeg hoor. Ik leid pijn in deze vlam, zegt de rijke man daar. Maar in zekere zin is het waar, ja. De poel des vuurs, dat is de hel in eigenlijke zin. Die wordt pas, die gaat pas open naar het oordeel over voor de grote witte troon. Zijn er in de hel rangorde? Nou, ik snap absoluut niet hoe u dat concludeert uit wat u allemaal in deze vraag zegt. Maar ik denk wel dat je dat in zekere zin zou kunnen stellen. Althans, ik zie het dat in Lucas 12, waar staat dat sommigen met weinige slagen en anderen met veel slagen geslagen zullen worden. En voor de rest heb je daar eigenlijk niet zoveel aanwijzingen voor dat er een rangorde is. Maar in die zin zou je dat zo kunnen zeggen. In welke zin vormden Henoch en Elia een uitzondering? Dit met betrekking tot het gevolg van de zondeval. Beiden konden niet begraven worden zoals de rest van de mensheid. Ziel, geest en lichaam werden direct opgenomen in de hemel. Ja, het spreekwoord zegt dat is de uitzondering die de regel bevestigt. Ze hebben inderdaad het karakter van een uitzondering. U denkt, nou die kwamen er mooi van af, hè? Henoch en Elia, voor hen gold het dan toch maar niet. Maar u vergeet dat ze ook iets moeten missen. En dat is de opstanding uit de doden. Paulus zegt in Filippenzen 3 dat hij zo zeer gelijkvormig aan Christus wil worden dat hij ook de opstanding uit de doden zou willen meemaken. Veel christenen, ik herinner me een godsman aan wie eens gevraagd werd, zou je willen blijven leven tot de komst van de Heer? Jij zit in de ene kant wel. Aan de andere kant zou ik net als Paulus zo gelijkvormig aan Christus willen worden dat ik zou willen meemaken wat het is te ontslapen en straks deel te krijgen aan de opstanding uit de doden. Nou, daar heb ik misschien nog nooit bij stilgestaan. Zo kun je het ook bekijken. Je kunt dus zeggen ook, Henoch, Elia, mooi dat jullie niet gestorven zijn, maar daardoor missen jullie iets wat onze geliefde ontslapenen wel zullen meemaken. De opstanding uit de doden. Ik ben opgegroeid, zegt deze vraagsteller, met begrippen als erfschuld en erfzonde. Toch geloof ik niet dat God iemand veroordeelt alleen om een overgeërfde zonde, bijvoorbeeld een baby. Wilt u die problemen misschien nog eens verder toelichten? Bijvoorbeeld ook het tweede gebod. Oeh jongens, nou dat is een avondvullend programma deze vraag. Erfschuld en erfzonde. Kijk, theologen worden ervoor betaald om ingewikkelde dingen nog ingewikkelder te maken. Want dit zijn allemaal termen natuurlijk die wij in de Bijbel niet vinden. Erfschuld, erfzonde. Maar het is in elk geval een poging om op deze ingewikkelde materie enige grip te krijgen. En dat is best, ik doe daar zelf ook aan mee, het is ook mijn vak. Maar ga nou niet zeggen dat als je een mooie theorie hebt ontwikkeld, dat dat nou de laatste waarheid is. Je hebt ook nog erfsmet, die heb ik nog niet eens genoemd. Het zal allemaal wel een kern van waarheid zijn, zeggen, maar verkondig die theorieën nooit als waarheid. Die theorieën zijn alleen maar een poging om de waarheid van de schrift te vatten. En dat is al moeilijk genoeg. Belangrijk is in elk geval, en daarmee stem ik helemaal overeen met u, dat je niet zomaar kan zeggen dat mensen gestraft worden om de zonde van Adam. Dat is niet waar. Daar vind ik dat zo belangrijk, dat daar toegevoegd is doordat alle gezondigd hebben. Als iemand met zo'n verhaal, en dan heb ik meteen ook een andere vraag daarbij genomen, is het niet oneerlijk dat wij gestraft worden voor de zonde van Adam en Eva? Als zo iemand bij mij komen, zou komen en die zou dat zeggen, dat is niet eerlijk dat God mij zou straffen voor de zonde van Adam en Eva, dan zou ik zeggen, heb je zelf wel eens gezondigd? En als hij zou zeggen ja, dan zeg ik, waar praat je dan over? Waar praat je dan over? Alleen degenen die nog nooit in hun leven gezondigd hebben, die hebben het recht zo'n vraag te stellen. En er was er maar één op deze aarde, dat was de Heer Jezus Christus. Hij hoefde niet te sterven. Hij stierf om een heel andere reden. Hij was de enige die de dood niet verdiend had, maar die dood onderging voor ons. Maar een mens die zelf zondigt en daar volledig verantwoordelijk voor is, die moet niet aankomen met de vraag, het is toch niet eerlijk dat wij vanwege de zonde van Adam veroordeeld worden. Ik heb straks al gezegd, Openbaring 20 zegt, de doden werden veroordeeld niet vanwege de zonde van Adam, maar naar hun werken. Dus het is unfair als mensen zeggen, het is unfair van God als wij veroordeeld worden vanwege Adams zonde, want zo is het niet. Het is al genoeg dat wij veroordeeld worden door onze eigen zonde. En daar houd ik het bij wat deze vraag betreft. En zo komen we dan toch nog vlot tot de laatste. Wij zullen regeren met Christus. Waarover? Over wie? Nou, laten we het heel simpel houden vanavond. In die wereld van heerlijkheid zullen wij als, zoals de NBG-vertaling zegt, als koningen heersen met de koning der koningen. En op zijn minst is dat heersen over de vernieuwde schepping die dan straks teruggebracht zal zijn tot de heerlijkheid van God. Wie zijn wij dan wel? Dat weet ik niet wat u daarmee bedoelt, maar in elk geval, in die heerlijkheid van Christus zullen wij delen met hem in het regeren over die heerlijkheid, over de wereld die door Christus werk vernieuwd zal worden naar de heerlijkheid van God. Ik hou het hierbij zo kort om het niet al te laat te maken. Dank u voor die vele vragen, dat toont uw belangstelling. Ik hoop dat het hier en daar niet te snel ging, maar u hebt begrepen in elk geval waarom dat dan zo was, vanwege het grote aantal. Het zijn zeer belangwekkende thema's. Wat mij betreft, ik weet niet wanneer we elkaar weer zien, DV, 4 februari, dan hopen we elkaar graag terug te zien. En u raadt al wat op het programma staat, het hoofdstuk waarop ik ooit mijn eerste preek heb gehouden. U weet het, ik was 23, want als u de vorige keer hebben u dat gehoord. En dat is Romeinen 6. Tot ziens!